Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de grote podcastlas.
Kortie Media.
In Veldheren ga ik, Jos de Groot, elke week voorbij de frontlijn in Oekraïne met twee generaals buiten dienst. Peter van Umm en Mart de Kruijf. Zij hebben een duidelijke missie, aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Iedere aflevering kijken we met hun ogen naar wat er nu gaande is op het strijdtoneel en gaan we dieper in op één thema. Vandaag hebben we het over geloof, want hoe belangrijk is religie in een oorlog? Zowel de Oekraïners als de Russen vierden afgelopen weekend orthodox Pasen. Reden voor beide partijen om gevangenen uit te wisselen. Poetin noemt zijn oorlog een heilige strijd. Maar is het dat ook echt? Je luistert naar Veldheren. En als je nou graag naar ons luistert, ben je misschien ook geïnteresseerd in Veldheren Extra. Een wekelijkse extra aflevering waarin Peter en Mart nog veel meer vragen van jullie beantwoorden. Vragen waar we in deze reguliere afleveringen simpelweg niet aan toekomen. Tegen een kleine bijdrage kun je die extra afleveringen beluisteren via vriendvandeshow.nl/veldheren. Onze reguliere afleveringen blijven gewoon gratis. Dus meld je aan op vriendvandeshow.nl/veldheren. Blijf vooral je vragen insturen. Dan gaan we nu beginnen. Mart, voor we beginnen moeten we even ergens bij stilstaan, hè?
Nou, ik heb me net thuis 20 keer opgedrukt, want ik heb afgelopen week een fout gemaakt. Ik had gezegd dat het paard van Troje gelinkt was aan de bevrijding van of de verovering van Carthago. Dat is natuurlijk onzin. Het zijn twee hele verschillende dingen. Dus je ziet maar, vertrouw nooit een infanterist.
Waarvan acte? Laten we beginnen met een vraag van een luisteraar. Ik kreeg een hele mooie vraag binnen van Lars Boekestein. Ik zat samen met Lars op de middelbare school in Den Helder. Ik ben journalist geworden, hij is leraar geschiedenis geworden. En hij stelt ons deze vraag. Hij zegt, ik besteed in mijn geschiedenislessen regelmatig aandacht aan de oorlog in Oekraïne. Vooral wanneer er een nieuwe ontwikkeling is of als er een goede reportage op het journaal te zien is. Wat vinden de heren De Kruijf en Van Umm belangrijk dat jongeren op school leren over deze oorlog of over oorlog in het algemeen?
Nou, wat mij betreft dat geweld de laatste optie is, het allerlaatste redmiddel. En dat als je een oorlog start, moet je je beseffen dat iedereen verliest. Er zijn eigenlijk geen winnaars.
En dat om oorlog te voorkomen, moet je je voorbereiden op oorlog in deze wereld. Helaas is het niet anders.
En als je het misschien op deze oorlog zou projecteren, wat is nou belangrijk wat een jonge generatie meekrijgt over wat er nu gebeurt in Europa?
Nou ja, we hebben al eerder gezegd, de Oekraïners strijden eigenlijk voor onze waarden. Voor de dingen waar wij in geloven. Nou, daar gaan we straks nog wel dieper op in.
Ja.
Dus het is ook goed dat je die kinderen leert dat er dingen in het leven zijn die zo belangrijk zijn dat je daar echt voor moet gaan staan.
Generaal Petraeus zei gisteren, dit is echt een oorlog tussen goed en kwaad.
Geven jullie zelf wel eens les eigenlijk? Zijn jullie wel eens voor de klas?
Ik mag één keer in het jaar mag ik op mijn oude middelbare school mag ik nog lesgeven. En ik heb in het verleden wel eens op een verzoek lesgegeven, omdat een vriend van mij dat vroeg.
Ja.
Ik sta elke week wel op school ergens. Van VMBO tot college tour op een VWO. Ja, heel veel de laatste tijd. En je ziet dat die oorlog heel veel doet met jongens en meiden. Dat ze ook bang zijn, zeker voor kernwapens. Zijn ze heel erg bang voor. En ze weten echt wat er speelt.
Ja. Nou, laten we het gaan hebben over wat er speelt. De actualiteit. En laten we dan eerst maar weer even kijken naar Bachmoed. Houden de Oekraïners daar nog stand?
Ja, ze houden nog stand. Maar de vraag is, hoe lang nog? Hè? Mm-hmm. Maar we zien eigenlijk een aantal dingen gebeuren. Het eerste is dat het Russische reguliere leger nu de Wagnergroep steunt. Hè? Dus die Wagnergroep valt nog steeds aan. Maar aan hun zijkanten, noemen we op hun flanken, worden ze geholpen door Russische luchtlandingseenheden. Die eigenlijk als infanterist worden ingezet. Maar we zien ook dat de modernste Russische tanks, de T-90, daar wordt ingezet. Dat doe je niet zomaar.
Wat is er modern aan de T-90?
Dat is de modernste tank die ze eigenlijk hebben, die de Russen hebben.
En geen oude Sovjet-meuk.
90 zegt het jaartal, hè? Dus de T-54 zul je dat niet zien, want die is in 1954.
Ja.
Het T-90 zie je daar wel. Een beetje te vergelijken met de Leopard 2, zeg maar. Om het vergelijk te maken. En ze zetten daar ook wapens in, kanonnen die vrij nieuw zijn. Noemen ze dat thermobarische wapens. En wapens die heel veel met hitte en luchtdrukken werken. En dat doe je niet als je dat geen zwaartepunt vindt. Dus Oekraïne blijft vechten, maar hebben we vaak gezegd, tot ze worden omsingeld, dat gaan ze vermijden. Maar eigenlijk moet je zeggen, de hele slag om Bachmoed heeft zijn waarde eigenlijk al gehad. Want vinden het Russische offensief nergens van de grond komen.
Maar Mart zegt iets opvallends, want de Russen steunen de Wagnergroep weer met wapens. En dat is toch iets wat helemaal geen vanzelfsprekendheid is geweest de afgelopen weken.
Nee, we hebben vaker gehad over de Wagnergroep en meneer Prigozhin, die regelmatig het nieuws zocht en daarmee ongetwijfeld de leiding van de Russische Federatie tegen zich in het harnas heeft gejaagd. Maar dan zie je aan de andere kant weer dat Poetin is goed in balanceren, in verdelen en heers, macht verdelen. Want naar men zegt, heeft Poetin bemiddeld in de ruzie die er was tussen de Wagnergroep en het reguliere leger. En we horen nu dat in ieder geval de Wagnergroep weer voldoende munitie krijgt. En we horen ook zeggen dat Wagner weer opdrachten hebben gekregen om delen van het Russische leger te gaan trainen. Nou, als we dat dan koppelen aan wat we vorige week al zeiden, dat Wagner nu driftig bezig is om nieuw personeel binnen te krijgen en daar dus voor Russische begrippen ruim voor te betalen, blijven ze een rol spelen.
Ja, en het werpt denk ik ook de vraag op van, is het nou wel het Russische leger of is het nou niet? We hebben het in een eerdere aflevering over gehad. Ze opereren als een soort losse entiteit. Maar op het moment dat er natuurlijk gewoon Russisch gefinancierde wapens naartoe gaan, dan werpt dat toch wel een interessante vraag op, of niet?
Ja, maar op het slagveld zullen ze moeten afstemmen. Uiteindelijk voorkomt dat je op je eigen eenheden of je eigen collega's gaat schieten. Dus de Russen zullen moeten afstemmen tussen de Wagnergroep en het reguliere leger. Want zoals Mart zei, ze zitten wel in hetzelfde knikkerpotje. Ja, sorry dat ik Bachmoed zo noem. Zijn ze wel bezig. En dan zit je dus heel dicht bij elkaar. Dus daar moeten ze echt afstemmen.
Kijk, wat je wel zou kunnen zeggen is dat de Wagnergroep staat niet bekend om haar subtiele aanpak van tegenstanders. Mm-hmm. Maar naarmate die Wagnergroep natuurlijk meer deel uitmaakt of dichter wordt geïntegreerd in het reguliere Oekraïns leger, is ook Poetin verantwoordelijk voor de daden van de Wagnergroep.
Ja, is dat dus zo? Dat is misschien de vraag. Nee.
Naarmate die integratie sterker wordt, wordt de rol van Poetin daar natuurlijk groter. Dat kan niet anders. Hij is dan wel voor een gedeelte verantwoordelijk voor
de Wagnergroep. Even terug, waar kwam de Wagnergroep vandaan? Dat is dat de leiding van de Russische Federatie had militaire capaciteit nodig, bewakings- beveiligingscapaciteit nodig, waarvoor ze geen regeringsverantwoordelijkheid hoeven te nemen. Zo is het uiteindelijk begonnen. En met alles wat ze nu doen, passen ze helemaal in het strategisch plan. En dus is de regering er ook verantwoordelijk voor. En dan kijk ik toch nog eventjes naar wat er van de week weer naar buiten kwam. Die twee ex-gedetineerden die door Wagner in dienst zijn genomen en nu na 6 maanden aan het front vrij zijn. En die nu dus een verschrikkelijk verhaal vertellen over dat ze opdracht kregen om op burgers te schieten, op kinderen te schieten. Dat ze opdracht kregen om collega's die niet deden wat er gevraagd werd te schieten. Verschrikkelijke verhalen. We moeten natuurlijk ons afvragen hoe dit weer in de wereld komt. Maar het ziet er redelijk authentiek uit. Maar met al die kennis van de Wagnergroep is het meneer Poetin nog steeds die ze inzet en die ze steunt.
Ander opvallend bericht van deze week was een bericht over het Oekraïense leger. Juist, namelijk dat er ongelooflijk veel jonge soldaten aan het front zijn. Die eigenlijk best wel moeite hebben met de motivatie. Die soms zijn berichten dat ze niet durven te schieten omdat ze bang zouden zijn voor de knal. En toen dacht ik, ook vaak wordt het Oekraïense moreel heel erg geprezen. Dat een van de redenen is dat ze stand houden. Overschatten wij dat moreel misschien?
Nou,
Het hangt wel wat voor beeld je hebt van een oorlogvoering. Er zijn onderzoeken uitgevoerd naar aanleiding van de vechten in de Tweede Wereldoorlog. Waar het blijkt dat maar minder dan 10% van de soldaten die gebruikt zijn wapen gericht in gevechten. Dus oorlog, als je normale mensen in abnormale omstandigheden zet, dan moet je niet verwachten dat mensen daar ook normaal op gaan reageren. Je bent doodsbang. En je pist in je broek, letterlijk pissing their pants. Ja. Dus die doodsangst is en zal er ook altijd zijn.
Ook voor echt getrainde beroepsmilitairen?
Oh, ja, maar op het moment dat je geen angst meer hebt, dan ben je zeg maar heel dicht bij uitschakeling. Want dan ga je dingen doen die niet meer normaal zijn en die niet meer veilig zijn. Kijk, wat je wel ziet, is dat dingen als moreel, dat slijt natuurlijk ook. Als jij lang in een oorlogsgebied bent, dat doet wat met je als mens. Ook psychisch. Dat wil niet zeggen dat dan de totale gevechtskracht van het Oekraïnse leger minder wordt. Want dat geldt ook voor de Russen. Maar laten we niet de illusie hebben dat als je langdurig in een oorlog vecht, dat dat niets met mensen doet. Dat doet heel veel met mensen. Dus aan beide kanten slijt de mens, niet alleen fysiek, maar ook mentaal.
Ja, en in het begin heeft Oekraïne natuurlijk het staande leger wat ze hadden ingezet. Veel mensen die gevechtservaring hadden vanuit 2014. Daar zijn er van uitgeschakeld. Ze zullen er minder hebben. Er zitten er nog steeds van aan het front. Ongetwijfeld zullen de Oekraïners dat soort mensen ook naar achteren halen om de nieuwe recruten op te leiden en de lessen mee te geven. Maar als je in gevechtsomstandigheden komt, is het wel heel erg prettig. Als je enkele van die ervaren mensen om je heen hebt lopen, die je gewoon, ja, je hebt een, dat noemen ze dan de steep learning curve, de steile leercurve. Die heb je dus echt. Of je hebt er geen.
Maar hebben ze überhaupt de mogelijkheid om soldaten goed getraind er naartoe te sturen? Of heb je die kans eigenlijk helemaal niet op het moment dat je land wordt binnengekomen?
Nou ja, wij trainen ze natuurlijk. Hè?
Ja.
As we speak vindt dat plaats in Duitsland en in Engeland. En daar is de ambitie uitgesproken in Engeland om 50.000 Oekraïnse soldaten dit jaar op het lijf. Dat zijn infanteristen die in de loopbaan.
Maar dat zijn niet
zitten.
De mannen die er nu staan.
Dus er gebeurt wel wat. En daarnaast, het is ook voor alle tijden. Toen de Amerikanen de Tweede Wereldoorlog instapten en ze gingen naar het Europese toneel, naar Noord-Afrika, toen was binnen een maand van operaties, was meer dan 90% van de compagniescommandanten en de bataljonscommandanten was vervangen. Die was of gesneuveld, of vermist, of gedegradeerd, of iets anders. Het is ontzettend moeilijk om, als je dat niet gewend bent, je voor te bereiden op een oorlog. En je ziet altijd die enorme slijtage, zul je zeker in het begin van de oorlog zien.
Ja. Nou, ik sprak bij toeval eigenlijk vorige week een sergeant van de mariniers. En die was net de dag daarvoor teruggekomen van de training aan de Oekraïners. En hij zei letterlijk, ik heb nog nooit zulke leergierige en gemotiveerde leerlingen meegemaakt.
Dus dat zou een positief signaal kunnen zijn richting de periode die komen gaat. Vorige week hebben we het uitgebreid gehad over het Pentagon-lek. Is natuurlijk sowieso veel overgegaan de afgelopen dagen. Daarin stond ook informatie dat er een Nederlandse militair in Oekraïne zou zijn. De Telegraaf die schrijft deze week dat de militair een verbindingsofficier wordt genoemd, die zich onder meer bezighoudt met Nederlandse wapenleveringen aan Oekraïne. Hij zou daarnaast inlichtingen verzamelen als onderdeel van de 102-compagnie. Hebben jullie dat ook gelezen in de Telegraaf?
Nou ja, wat is verbindingsofficier? Maar ik zou even een
stap
terug willen doen. Er zijn allerlei NAVO-landen die op de ambassades in de Oekraïne gewoon defensieattachés hadden zitten. Dus dat er NAVO-militairen in Oekraïne waren, enkelingen, dat is helemaal niks vreemds. Dat sowieso. En wat doet zo'n defensieattaché? Dat is verbinding houden met de Oekraïnse collega's. En als verbindingsman optreden tussen Nederland en Oekraïne. Wij vonden het wel, ik heb het woord paling pittig gebruikt. Ik zie niet dat die ene Nederlander als operator zal worden ingezet.
Nee. Ja, dat zou natuurlijk ook wel heel pikant zijn.
Maar aan de andere kant, het is gewoon publiek. Iedereen weet het, dat op ons ministerie van Defensie in Den Haag er een klein clubje mensen zit, onder leiding van een kolonel, die dag en nacht bezig zijn om te kijken wat de behoeftes heeft Oekraïne. Hoe kunnen we de Oekraïne daarmee helpen? Waar kunnen we het vandaan halen? En dan moet je in ieder geval wel goede contacten hebben in de Oekraïne.
Ja.
Dus in die zin zou ik me kunnen voorstellen dat er misschien iemand rondloopt. Maar ik heb daar verder geen informatie over.
Nee.
Maar niet als operator, denk ik.
Nee. Eens, Mart?
Ja, we moeten niet denken dat dat een Rambo met een Nederlands vlagje is die eens eentje daar de oorlog aan het voeren is. Zo is het niet.
Dan weten we dat maar. Laten we nog even, voordat we naar het thema gaan, een vraag van een luisteraar behandelen. Edith de Groot mailde ons, beetje geopolitieke vraag, maar wel heel interessant om even bij stil te staan. Zij mailt ons: raken de westerse landen Europa, VS, Australië door de wapenleveranties niet dermate verzwakt dat China straks zijn kans pakt en Taiwan binnenvalt? Heel groot, belangrijk thema op het wereldtoneel nu natuurlijk. Wat denk jij, Peter?
Nou, laten we eerst naar Nederland kijken. Afgelopen week is nog eens een keer gewoon publiek gemaakt wat er allemaal aan militair materieel, los van humanitaire hulp en economische hulp en dergelijke, wat er is geleverd aan de Oekraïne. Daar is Defensie ook heel eerlijk over, dat we dat niet 1, 2, 3 repareren in Nederland. We moesten al een achterstand inhalen. Hè. Vandaag of gisteren werd weer bekend dat we voor 1,5 miljard aan munitie gaan leveren of gaan aankopen, die pas vanaf 2025 komt.
Ja.
Ja, dus we hebben al een achterstand. Sommige spullen die we aan Oekraïne hebben geleverd, die gebruikten we zelf niet meer. Dus dat was prima. Maar er zijn ook spullen bij die we zelf goed hadden kunnen gebruiken. En dan, dan boet je dus toch in. Zo simpel is het. En ik denk dat dat verhaal grotendeels ook opgaat voor andere NAVO-landen. Als je naar Amerika kijkt, ja, die hebben wel gescheiden theaters. Ja, daar is het denk ik iets van andere orde.
Ja, en er zijn ook specifieke munitiesoorten die nu heel veel gebruikt in deze hoor. Heel veel artillerie-granaten, heel veel tankgranaten. Maar precisiegeladen munitie voor vliegtuigen bijvoorbeeld, dat wordt nauwelijks ingezet. Want ze zijn ook gekoppeld aan het type vliegtuig. Maar het is wel een hele goede vraag. Want vergis je niet wat er nu gebeurt in de Verenigde Staten. Daar komt nu een logistiek op gang, mag enige naam hebben. Als de industrie daar gaat draaien, die ook maar enigszins op een oorlogsindustrie lijkt, dan wordt er ook geproduceerd. En niet een beetje, dan gaat ook heel erg veel. Maar je bent dus wel zeker tijdelijk kwetsbaar. En dat is wel een les die we moeten leren.
En Taiwan is in dit geval dan
want
dus kwetsbaar.
Wij hebben de afgelopen 10 jaar natuurlijk onze voorraden enorm afgebouwd. Ook in Nederland. Want we hebben bezuinigd door onze voorraden niet aan te vullen, maar wel te blijven schieten en te blijven trainen. Ja, op een gegeven moment lopen we tegen een muur op. En dat is wel een les die je moet leren voor de toekomst. Hè, dit kun je niet meer doen.
Dus de analyse van dat Taiwan, we kennen de politieke spanningen daar en hoe China daarin staat. Je laat jezelf wel kwetsbaar zien door inderdaad zo volle bak te produceren voor Oekraïne.
Ja, maar het militair vermogen van de Verenigde Staten is nog steeds zodanig.
Ja.
Dat China daar nog geen even knieën is op dit moment.
Maar dan een zijstapje, want uit die gelekte informatie is ook naar voren gekomen dat de Amerikanen analyses hebben gedaan over Taiwan.
Ja.
En daarin is in ieder geval wat daar uitkomt, een van de dingen is dat als er een luchtaanval op Taiwan komt door China, dat Taiwan het dan verdomde moeilijk gaat krijgen. Dus ja, de Chinezen zullen dat ook lezen.
Dan naar het thema van vandaag, geloof. Oekraïne en Rusland vierden afgelopen weekend allebei orthodox Pasen. En om die reden ruilden de landen gevangenen uit. Reden voor ons om in te zoomen op de rol van religie tijdens een oorlog. Twee begrippen die misschien tegenstrijdig lijken. Gij zult immers niet doden. Maar toch zijn ze met elkaar verweven. Denk ook aan Poetin, die de invasie van Oekraïne een heilige strijd noemt. Misschien voordat we hierop ingaan, even een persoonlijke vraag. Zijn jullie zelf gelovig? Mart, misschien bij jou te beginnen.
Ik ben Nederlands hervormd opgevoed thuis. Ik heb geen catechisatie of beleidnis gedaan, omdat ik veel te druk was met voetbal. Met voetbal en met sporten.
Ja.
Daar had ik geen tijd voor. Ik ging wel regelmatig naar de kerk, maar in de tijd van de neutronenbom plaatsen of niet, zat ik in de kerk en de dominee zei letterlijk, als militair kun je geen goed christen zijn. Dat was voor mij, zeg maar, einde van mijn aanwezigheid in de kerk. Mijn broer is altijd, dat is een goedkope reden. Maar sinds de tijd geloof ik ook dat ik het instituut kerk ook niet nodig heb om een bepaald moreel kompas voor mezelf te hebben, hoe ik handel en waarom ik handel. Daar heb ik geen kerk meer voor nodig. Ik vind het instituut kerk prima en dat mensen daar uit hun geloof de goede dingen doen, dat vind ik hartstikke mooi. Dus ik ben er absoluut niet tegen. Maar voor mij is mijn eigen morele kompas is veel belangrijker dan een kompas wat uit een boek komt.
En dat is toen een dominee zei, een goed christen kan geen militair zijn. Dat was voor jou niet met elkaar te
verenigen. Ja, militair is een moordenaars. Maar dat was toen echt een andere tijd.
Ja.
Dat is echt een andere tijd. Waarin eigenlijk de polarisatie door die plaatsing van die neutronenbom was extreem. We mochten ook niet in uniform over straat in die tijd.
Ja.
Bij de huldiging van Willem-Alexander of bij Beatrix, bij de inhuldiging, werden met ME-busjes naar de Dam gebracht, omdat wij daar een erewacht moesten vormen van kadetten van de KMA tussen de kerk en de paleis. Ja, dat is allemaal veranderd.
Peter?
Nou, ik ben Rooms-Katholiek opgevoed. Ik ben misdienaar geweest in een nonnenklooster hier niet zo ver vandaan. Heb dat met zeer veel plezier gedaan. Hartstikke lieve vrouwen. Uiteindelijk ben ik ja, langzaam eigenlijk gewoon weggedreven bij de Rooms-Katholieke Kerk. En ja, ik sluit me aan bij Mart. Ik heb een moreel kompas wat in mijn jaren gevormd is, in mijn leven gevormd is. En daar kan ik me heel goed bij vinden. En ik zeg, ik geloof in mensen.
Wat betekent dat?
Gewoon, uiteindelijk moeten we als mensen samen moeten we het leven maken en de wereld maken. Dus laten we vooral samen proberen de goede dingen te doen en dat ook op een goede manier te doen.
Ja.
En ik sluit ook met Mart aan. Ik vind het fantastisch om te zien hoe mensen steun halen uit hun geloof. Dat ben ik heel blij voor ze, als je dat hebt. Maar bij mij werkt dat niet echt.
Nee.
En ik heb echt, ja, ook in de missies, dan zie je gewoon dat je soms toch wat teruggeworpen wordt op jezelf. En je weer even weer vraagtekens stelt bij wat doe ik en waar sta ik in het leven. Er komen vragen op je af van wat doe ik in bepaalde omstandigheden. En dan zie je dat mensen toch weer meer naar die zingeving zoeken. En dan zie je wel dat mensen vaker bijvoorbeeld naar een kerkdienst toe gaan.
Ja. Peter, dit is voor jou persoonlijk een moeilijke week, stel ik me voor. Op 18 april was het 15 jaar geleden dat jouw zoon Dennis omkwam in Afghanistan op missie. Misschien nog los van geloof, hoe beleef jij deze week of hoe beleef jij die dag?
Nou ja, dat begint eigenlijk altijd met de aankondiging van zijn maten bij mijn gezin. En dan vragen ze of ze op een bepaald moment bij Dennis mogen zijn op het ereveld in Loenen, op de erebegraafplaats. En wij zeggen eigenlijk altijd ja. En door die 15 jaar heen worden het er steeds meer. Sommigen nemen hun partner mee, sommigen nemen hun kinderen mee. Ze hebben hun eigen ritueel. Brengen een bloemetje mee, doen een groet naar hem, kletsen bij. Ja, dat is de ultieme kameraadschap. Ook 15 jaar na dato, afgelopen zaterdag, waren ze er allemaal. En ja, dat is gewoon heel erg mooi. En voor ons begint eigenlijk met die vraag begint een beetje het besef weer van ja, de 18e komt er toch wel aan. Je weet het wel in je hoofd, maar dan wordt het toch pregnant, toch?
Ja.
En wij gaan altijd ook op de 18e, toevallig deze week of de dag daarvoor, zijn we naar Dennis toe geweest en hebben we onze kleindochter meegenomen. Ja. En ja, het leven gaat door. Hoe hard het ook is. En hebben we onze kleindochter meegenomen naar oma Dennis.
Ja. Mart, jij was er ook bij betrokken, hè, toen Dennis omkwam. En jij hebt het ook doorleefd, zou ik maar zeggen.
Omdat Dennis uit mijn brigade kwam, uit Havelte.
Ja.
En Mark Schoonko, die is overleden. En twee jongens die zwaar gewond zijn geraakt. Ben jij dan degene die na het aanzeggen contact maakt met de familie om te kijken hoe gaan we het stoffelijk terughalen? Hoe gaan we de uitvaart doen? Dat is natuurlijk heel raar. Want plotseling moet je dan zakelijk worden, terwijl er niks zakelijks aan is.
Nee.
En ja, dan ben je de dag op bij jouw commandant, die ook vader is van iemand die is overleden. Ja, dat zijn dingen, dat kun je niet in woorden vatten wat er dan gebeurt. En als ik het dan niet in woorden kan vatten, ja, wat betekent dat dan voor Peter? Kijk, dat is bizar. Dat zijn dingen die je ook nooit meer vergeet. Elk jaar rond de 18e, maar ik heb het ook met wat andere dingen. Met Aldert Poortma, die de eigen vuur is omgekomen, en Wesley School. Dat zijn dingen, die gaan ook nooit meer weg. Die blijven deel van je geheel.
Ja, ja, zeker. Ja, we gaan het over geloof hebben. Uiteindelijk heeft mijn gezin, waar ik deel van uitmaak, hebben wij weer moeten kijken van ja, waar geloven we nou in en waar staan we voor en hoe we verder met het leven. En wij hebben ons heel erg vastgehouden aan het feit dat onze zoon een levensgenieter was en echt iets van het leven wilde maken. En die zou het verschrikkelijk hebben gevonden als wij bij de pakken neer zouden gaan zitten. Ja. En uiteindelijk hebben wij elkaar in de ogen gekeken en gezegd van ja, als wij de dingen niet oppakken, dan verliezen we niet alleen alles waar hij in gelooft, maar ook alles waar wij in geloven. Dus we moeten proberen, we weten niet of het lukt, maar we moeten proberen weer vooruit te gaan. En dan heb je heel veel vertrouwen en geloof in die, ook in die organisatie, in die mensen waar je mee werkt. En dan soms wordt je geloof toch nog eventjes weer in twijfel gebracht. Want ja, op een gegeven moment kwamen zijn spullen terug en toen zat zijn horloge er niet bij. En ook zijn herkenningsplaatje niet. En ook zijn portemonnee niet. En onze zoon deed zijn horloge nooit af. Zouden ze? Nee. Er komt toch die gedachte in je gezin, ook bij mij op, van ah, het zal er niet zo zijn dat ze zijn horloge en zijn portemonnee stiekem achtergehaald hebben. Dat kan toch niet waar zijn? Hè? Terwijl ik weet hoe we daarmee omgaan, dan toch komt die sluip, die twijfel.
Is het teruggekomen?
Toen heb ik die vraag gesteld en toen zijn zijn maten zijn teruggegaan naar de plek. Ja. En die hebben net zo lang gezocht tot ze uiteindelijk een kapotte horloge, het was in twee stukken, hebben gevonden. En zijn herkenningsplaatje, ja. De portemonnee is nooit meer gevonden. Het was ook een grote knal. Ja. En toen kregen we dus het bericht uit Afghanistan dat ze dat hadden gevonden met een vraag erbij. En de vraag was, we willen de spullen graag naar Nederland sturen, maar zouden we zijn herkenningsplaatje mogen houden tot we zelf terug zijn in Nederland? En ze hadden zijn herkenningsplaatje in een plastic zakje gedaan met wat zand van de plek. En iedere keer als zij dus de poort uitgingen, dan hingen ze dat plastic zakje bij in de auto van de commandant. En zo was Dennis erbij, kon niet op ze letten.
Ja. Ja. Heb jij er destijds, 15 jaar geleden, omdat we het vandaag over geloof hebben, heb je er toen, wij spreken, naar boven gekeken en gedacht, misschien wel een soort religieuze connectie gemaakt dat dit gebeurde?
Eigenlijk toen helemaal niet. Toen waren we gewoon, zaten we gewoon met z'n allen in zak en as. En probeerden we elkaar gewoon overeind te houden, om het zo maar te zeggen. En we hebben eigenlijk stilzwijgend een afspraak gemaakt van iedereen moet de ruimte krijgen om ermee om te gaan zoals hij wil. Maar we moeten elkaar niet loslaten. En ik ben heel trots op waar mijn gezin nu staat. Want dat hebben we echt heel goed gedaan. Maar toch, ook al ben ik niet gelovig, ik praat regelmatig met mijn zoon. En dan kijk ik toch naar boven. En dan rationeel zegt er iets in mij van, ja, dat kun je wel doen, maar dat slaat nergens op. Maar ik voel me er zo prettig bij.
Ja. Tuurlijk. Laten we met dit onderwerp naar Oekraïne gaan kijken. Want als we dat doen, dan zien we dat religie een belangrijke rol speelt. Een woordvoerder van Zelensky zei deze week, die noemt het een grote paasruil, waarbij 130 Oekraïense gevangenen door Russen zijn vrijgelaten. Ook de Oekraïners hebben Russen vrijgelaten, we weten niet precies hoeveel. Maar dat was dus vanwege dat paasfeest. Vinden jullie dat dan mooi om te zien, dat zo'n religieuze gebeurtenis wordt aangegrepen om gevangenen uit te ruilen in dit geval?
Nou ja, de Pasen is het feest van de wederopstanding van Jezus. En het is ook een beetje verworden tot het feest van de hoop. Feest van de lente, het nieuwe leven. En als dat de trigger is om tot gevangenenuitruil te komen, vind ik dat fantastisch. Ja, ik vind het prima dat men gevangenen uiteindelijk van beide kanten uitwisselt. En met de beelden die we zagen, lijkt het erop dat die gevangenen in ieder geval nog redelijk goed behandeld zijn. Dus dat is ook al mooi. Maar wat mij betreft mag iedere dag mogen de krijgsgevangenen uitgewisseld worden.
Het hoeft niet in de naam van het geloof te gebeuren. Het gebeurt wel vaker hè, in oorlog. Religieuze feestdagen worden aangegrepen voor misschien soms wel om de wapens neer te leggen.
Maar het gebeurt vaker. Kijk, je hebt natuurlijk verschillende soorten oorlogen. Je hebt eigenlijk nog oorlogen die echt om religie gaan. Oorlogen die om macht gaan met een religieuze sticker eroverheen. En dat is eigenlijk dit wat we nu zien. Maar religie speelt natuurlijk wel bij de soldaten af en toe ook wel degelijk een rol. En ook wel bij de militaire leiders. En een heel bekend voorbeeld is de kerst 1914. Hè. De Eerste Wereldoorlog die begon als een bewegingsoorlog. Dat vergeten we wel eens. Dus grote opmars van de Duitsers die begon in augustus. Dat liep helemaal vast. En met kerst in een deel in België, bij Ploegstje, dat ligt bij Ieper in de buurt, is niet één, maar zijn een aantal gevallen bekend van Belgische soldaten, Brits soldaten en Duitsers die uit de loopgraven komen en met elkaar kerstliederen gaan zingen en met elkaar gaan voetballen. En het gekke was, dat was ter plekke was natuurlijk heel indrukwekkend, maar militaire commandanten werden er heel nerveus van. En je dacht, oh, wat is hier allemaal aan de hand? En dat is niet de bedoeling, want zo kunnen we geen oorlog voeren. Maar dat er iets groters was, kennelijk daar ter plekke, waar het menselijke even tijdelijk de overhand had over het militaire. Ja, dat is uniek. Er zijn ook veel films over gemaakt.
En een dag later schiet je weer op elkaar.
En een dag later schiet je op elkaar. Dat is natuurlijk het hele rare. Een dag later dan krijg je weer een opdracht en dan ronken de granaten weer over de stelling heen.
Ja. Als jullie terugkijken op missies die je misschien zelf hebt meegemaakt. Wat voor rol kan geloof spelen tijdens een missie? Is daar op een bepaalde manier extra aandacht voor?
Binnen de krijgsmacht denk ik zeker. Maar ook in de internationale gemeenschap. Ik ben zelf naar Bosnië geweest. En ja, wat mij opviel toen ik mijn
2000 ergens is dat geloof
ja,
ik.
Ja, ja, ja. En wat mij opviel in de voorbereiding was dat veel mensen in de internationale gemeenschap, die spraken over drie etniciteiten, drie entiteiten. En dat waren dan de Kroaten, de Serven en de moslims. En dat vond ik vreemd. Want je noemt de Kroaten geen Rooms-Katholiek. Je noemt de Serven geen Orthodox-Christen. Maar de Bosniaks, want zo heten ze, die werden moslim genoemd. Dus als internationale gemeenschap waren wij al aan het onderstrepen dat het zogenaamd een religieus conflict was. Wat het gewoon in mijn ogen niet was. Want de mensen hadden gewoon van tevoren gemengde huwelijken. Men woonde als buren goed naast elkaar. Ging allemaal prima. Maar uiteindelijk waren er een paar leiders die gewoon macht wilden hebben. En die gebruiken dan religie als een trigger om mensen te mobiliseren, een excuus. En zo wordt de religie dus eigenlijk misbruikt voor allerlei verkeerde doelstellingen. En ik vind dat heel triest.
Je kunt ook wel een stukje van de ontwikkeling van de land terugvinden in hoe een krijgsmacht met religie omgaat. We hebben een reglement op de krijgstucht uit 1933 en ik citeer het nu even. Daar de godsdienst met een hoofdletter G. De bron is van alle geluk, deugd en ware moed behoort ook in de krijgsstand en ieder zich tot het hoog houden daarvan en tot een zedige levenswijze te bevlijtigen. In een andere tekst is hij tot diep in de jaren 70 is die gehanteerd in het reglement op de krijgstucht. Want als je bijvoorbeeld vloekte als een soldaat, was dit artikel een reden om jou bijvoorbeeld een geldboete te kunnen geven en je te toetsen aan de keizer. Je mag niet vloeken. Dus dat was heel breed. Niet alleen calvinistisch, maar breed opgezet. Dat is wel veranderd. Tegenwoordig heb je bij de krijgsmacht, heb je alle levensbeschouwelijke stromingen, heb je eigenlijk in huis, in de vorm van een geestelijke verzorger. Dus het kan een humanist zijn, kan een boeddhist zijn, kan een aalmoesneer zijn,
die gaat
dus een katholiek.
Mee.
Ja, maar die hebben als hoofdtaak niet het uitdragen van hun religie, maar het zorgen voor het geestelijk welzijn van de mannen en vrouwen. En dat bijt wel eens. Ik had een aalmoesneer toen ik in Bosnië zat. En die ging heel vaak op bezoek bij de lokale katholieke kerk waar wij zaten. En ik zeg hem, dat is jouw taak niet. Jij moet zorgen voor de mannen en vrouwen. En je moet onpartijdig zijn. Dus op het moment dat je alleen naar de katholieke kerk gaat en je gaat niet naar de orthodoxe kerk en je gaat niet naar de imam toe, dan doe je wat fout. Dan kies jij partij. Nou, hij zei, ik ben geen verantwoordingsschuldig aan u, alleen aan de paus. Volgende dag zat hij op het vliegtuig naar huis. Je moet wel weten wat jouw taak is. Jij bent er primair als geestelijke verzorger voor het geestelijk welzijn van de mannen en vrouwen.
Heb jij zelf wel eens met een geestelijk verzorger willen praten tijdens een missie bijvoorbeeld?
Oh, maar dat gebeurt sowieso. Ja, nee, dat moet niet sowieso. Maar sowieso als een eenheid terugkomt van een patrouille buiten de poort, dan is er een debrief, zoals ze dat noemen.
Ja.
Dan gaat het peloton echt praten. Wat is er gebeurd? Wat heb jij ervaren? Wat had er beter gekund? Dus van elkaar leren, daar zit meestal een psycholoog bij en ook een geestelijk verzorger. Dus dan kun je direct kijken, oké, wat is er gebeurd en hoe kunnen we daarbij handelen? Maar we hadden bijvoorbeeld ook een bekend voorbeeld van een dominee. Een geestverzorger, dus een protestant, die elke ochtend als de jongens de poort uit ging, stond hij ze uit te zwaaien. En die maakte er zelfs een politiek issue van. Hè. Die zei zelf van in de krant van luister, dit is helemaal geen opbouwmissie, dit is een vechtmissie.
Dus het ging over Afghanistan ook.
Schuurt dat ook. Ja. Ging over Afghanistan, dus schuurt af en toe. Maar in Kandahar hadden we ook een geestelijke verzorger. En af en toe in de stille momenten zit je even met z'n tweeën 's avonds onder de sterren als het rustig is. En dan praat je even over de zin van het leven en de zin van de missie.
Die geestelijke verzorgers die hebben de taak zoals Mart omschrijft, maar eigenlijk zijn ze in de eenheid ook gewoon een luisterend oor. Als je ergens mee zit, kun je ook bij de geestelijke verzorger. Je kunt natuurlijk naar je buddy toe gaan, maar je kunt ook naar de geestelijke verzorger. En ik heb een van de mooiste complimenten die ik ooit heb horen geven aan een geestelijke verzorger was toen ik commandant van het 11e Infanteriebataljon was, luchtmobiel. En daar heeft de geestelijke verzorger ook een eigen militair transportmiddel. Dat is namelijk een motor. Want we moeten allemaal licht zijn. Dus je kunt niet iedereen auto's geven. Die kunnen niet mee in de helikopters. En,
praktische reden dan.
Ja, gewoon een praktische reden. Ja. Dus de aalmoezenier die wij hadden, die moest zijn motorrijbewijs halen. En die kreeg zijn mooie groene motor. En toen stond ik met een paar soldaten te praten ergens tijdens een oefening. En toen kwam er wat wij dan noemen een motormuis voorbij. En ik keek zo van, die moet van mij zijn, maar wie is het? En een van de jongens die zei van, dat is de aalmoezenier. En Bert, ik weet niet of je luistert, maar meteen zei de jongen erachteraan van, ja, met aalmoezenier moet je altijd oppassen. Dus ik schrok een beetje van, hoezo moet je oppassen met de Amazonier? En toen zei hij, ja, bij de Amazonier, als je niet oplet, dan vertel je hem alles. Eigenlijk onbewust een schitterend compliment aan, ja, aan welke rol die man vervulde in die eenheid. Want ze vertrouwden hem allemaal.
En overigens, voor het zijn dus geen militairen. Ze dragen wel een uniform, maar ze mogen geen wapens dragen. Het zijn geen militairen. Ze dragen alleen een uniform om zeg maar te assimileren in de eenheid en de bescherming te hebben van het oorlogsrecht.
Ze spelen dus een hele belangrijke rol. En ik wil er wel bij zeggen, we hebben al een paar rollen genoemd. Maar één rol wil ik dan wel zeker noemen. Ze zijn ook een spiegel voor de commandant.
Ja. Geloof kan ook een drijfveer zijn in oorlog. Het is natuurlijk vaak genoeg in de geschiedenis gebeurd dat er uit naam van een geloof of een boek of een god oorlogen zijn uitgevochten. Nou heeft Poetin zijn invasie van Oekraïne een heilige strijd genoemd. En hij trekt daarin ook op met de Russische patriarch, zoals dat dan heet, kerkleider Kirill, die eerder heeft gezegd dat Poetins tegenstanders demonen zijn en het kwaad belichamen. Zien jullie deze oorlog, waar wij het elke week over hebben, ook als een geloofsoorlog?
Nou, wat mij betreft niet.
Nee?
Ik vind dit een typisch voorbeeld waar Poetin al heel lang heeft gezegd van, ik moet de grote flater in de geschiedenis herstellen. Ik moet Rusland weer een ere herstellen. Dus Rusland moet gewoon weer groot worden, moet belangrijk worden. We moeten macht hebben. Dat is zijn drijfveer. En daarbij heeft hij een afweging gemaakt. Heeft hij gezien dat het toch wel helpt als hij de Russisch-Orthodoxe kerk omarmt. En die hebben een soort verbond gesloten. Wij gaan elkaar geen pijn doen. We gaan elkaar helpen. En zo kan Poetin bij het verhaal komen dat hij zelfs een soort heilige oorlog nu aan het uitvoeren is. En ja, dat leidt, dan moeten we er wel bij zeggen, ook weer tot effecten in Oekraïne.
Want, in welk opzicht?
Je ziet dat de Russisch-Orthodoxe kerk die heeft afscheid genomen van de Oekraïners. En de Oekraïners zijn nu, want het waren bijna allemaal daar Russisch-Orthodox kerkelijke mensen dan. Voor zover de gelovigen waren. En die hebben dus zich nu afgescheiden van de patriarch. En zijn een eigen soort geloof begonnen. En je ziet ook dat dat doordringt in de Oekraïnse maatschappij. Want toevallig afgelopen week is in Lviv een Russisch-Orthodoxe kerk gewoon platgewalst door de Oekraïnse autoriteiten. Onder het mom dat dat kerkje, het was een noodkerkje, zonder vergunning was gebouwd. En ik denk dan altijd,
Het is dus wel heel belangrijk.
Ja, maar in veel geloven gaat men allemaal terug naar één overeenkomst. Dat is het boek, wat wij het Oude Testament noemen. Daar kunnen ze elkaar allemaal in vinden. Ja? Dat de bron is. En daar staat, gij zult niet doden, zoals jij zei. Mm-hmm. Daar wordt gesproken over verdraagzaamheid. Dus het is wel heel dubbel dat aan de ene kant het geloof alle goede dingen predikt. En aan de andere kant je voor het geloof dan alle slechte dingen doet.
Kijk, een van de tragische dingen van de geschiedenis is dat geloof heel vaak gebruikt is voor macht. We kennen de kruistochten, maar zeker daarna de 30-jarige oorlog. Of in 1672 toen Nederland werd aangevallen. Laat het niet vergeten, niet alleen door de Fransen, maar ook door de bisschop van Münster en de bisschop van Keulen. Die vielen ons gewoon aan. Dat was dus gewoon een wereldlijke macht die ons aanviel. Wat je later steeds meer ziet, is dat het religieuze karakter wordt eigenlijk meer een sticker die je op een oorlog kunt gaan plakken om een oorlog te verantwoorden. En heel duidelijk zijn, er is geen enkele religieuze motivatie voor deze oorlog. Deze oorlog is op één ding gebaseerd en dat is macht. En dat is macht voor Poetin, maar ook macht voor de Russisch-Orthodoxe kerk in Rusland zelf. Dat is het enige waar het om gaat.
Maar dat zeg je ook wetende dat Poetin natuurlijk in de vele speeches die hij geeft vaak stilstaat bij die heilige achtergrond van zijn strijd. De eenheid van kerk en staat heeft hij het vaak
maar
over.
Omdat Poetin weet dat hij deze oorlog alleen kan winnen als hij de steun van zijn totale bevolking achter zich werd. Dus hij maakt daar ook een religieuze oorlog van.
Ja.
Het is ook geen speciale militaire operatie meer. Nee, NAVO valt Rusland aan. Dus wij moeten ons verenigen onder het Heilige Kruis van de Russisch-Orthodoxe Kerk om onze waarden en normen te verdedigen. Dat is wat hij ervan maakt. Dus hij gebruikt dat in politieke zin om te zorgen dat hij zijn hele land kan mobiliseren en een totale oorlog kan voeren. Maar hij moet die totale oorlog voeren, niet vanwege religie, maar omdat hij zijn eerste plan sneuvelde al 10 dagen nadat hij die oorlog was begonnen. Hij is pragmatisch. En uit dat pragmatisme haalt hij de religie erbij.
Ja, even, want Mart haalde toch nog even de Nederlandse geschiedenis aan. En dan wil ik toch wel een klein dingetje rechtzetten. Want als wij als Nederlanders naar onze geschiedenis kijken, dan noemen we onszelf altijd dat we als koopman en dominee handelden. Eentje noemen we er niet. Want als het namelijk via de handel en via het geld niet ging, in de gebieden waar wij invloed wilden hebben of gewoon winst willen maken, als het met het geloof niet ging, dan mepten we er gewoon als Nederlanders op los. Dus eigenlijk waren we koopman, dominee en soldaat. Maar dat laatste van jezelf zeggen vinden we in Nederland niet zo leuk. Dus houden we het bij koopman en dominee. En zo zie je, ja, je kunt heel boos worden over de propaganda van Poetin. Maar die splinter en die balk, we hebben zelf ook nog een splintertje ergens zitten.
Ja, ja, je refereerde net even aan de periode dat je in Bosnië was, aan het begin van deze eeuw. Ook daarvan zeg jij eigenlijk dat was geen geloofsoorlog. Maar het waren natuurlijk wel verschillende strijdende partijen met verschillende geloven. Hoe ga je daar, ja, hoe zat dat? Hoe ga je daar op de grond mee om? Lijkt me heel ingewikkeld.
Nou, allereerst toon respect voor alle drie de entiteiten en ja, de drie verschillende geloven. Maar je zag in dat land bijvoorbeeld dat religieuze symbolen, die werden gewoon gebruikt als afbakening van terreinen, van gebieden. Ja. Hier wonen wij Rooms-Katholieken, dus stond er een groot kruis. Hier wonen wij de Bosniakken, de moslims, dus werd een minaret gebouwd. Dus daar zie je hoe dicht het dan tegen elkaar aan kan zitten. Maar uiteindelijk ben ik toch wel heel erg gesterkt in hoe ik daar tegenaan keek door eigenlijk een tolk. Ik was verantwoordelijk in het hoofdkwartier van de internationale troepenmacht voor de tolken. En tot 10 uur 's avonds moest er altijd één tolk zijn. En ik liep 's avonds een keer binnen. En toen was daar een vrouw van een jaar of in de 40 van Servische komaf. Dus een orthodox christelijke vrouw. En zij zit te lezen. En ik zie meteen wat ze leest. En ik zeg tegen haar van, hey, goh, zie je dat goed? En ze staat op, komt vlak bij me staan en zegt, ja, u ziet het goed, maar u heeft het verkeerd. Dus ik schrok een beetje van deze reactie. En toen vroeg ze of ze haar verhaal mocht vertellen. En zij zei dat ze als Servisch vrouw in Sarajevo woonde tijdens de oorlog. En Sarajevo, daar woonden de Bosniakken. De mensen met een moslimgeloof. Sarajevo ligt in een kom met allemaal bergen eromheen. Vanuit die bergen schoten haar soortgenoten, om het zo maar te zeggen, schoten op die stad en op de moslims. Dus voor haar werd het steeds moeilijker. Ze woonde met haar zieke moeder. Werd het steeds moeilijker om nog gewoon proviant te halen, eten, drinken, medicijnen voor haar moeder, spullen om te koken, gewoon brandstof om te koken. Dat deden dus de moslimburen van haar. En die bleven dat gewoon ook doen. Maar in de laatste winter van de oorlog, ja, was er bijna niks meer in die stad. En werd het dus steeds moeilijker. En ze vertelde dat zij op een gegeven moment moest beginnen met, er was geen brandstof meer, met het opstoken van de meubels. En als laatste meubel staken ze het bed van haar moeder in de fik. En haar moeder moest dus, haar zieke moeder moest dus op de grond op een matras slapen. En toen ze dat had verteld, zei ze tegen mij, en weet u wat nou het ergste was in de oorlog? Nou, wat moet je tegen zo'n vrouw zeggen die zoveel ellende heeft meegemaakt? Dus ik zei eerlijk, ik zou het niet weten. En toen zei ze van, dat was het moment dat we onze boeken moesten gaan verbranden om warm te worden. Maar generaal, 2 boeken hebben we niet verbrand. En dat is de Bijbel. En u heeft het goed gezien, ik zit de Koran te lezen. Deze Koran. En gaat u mij dus niet vertellen dat deze oorlog over religie gaat, want mijn buren zijn fantastische mensen, zijn hele goede moslims en die zorgen zelfs voor deze 2 Servische vrouwen. Nee, het gaat gewoon om macht.
Het wil overigens niet zeggen dat religie in een oorlog geen rol kan spelen. Hè? Als we kijken naar Nederland zelf, dan was het verzet in het begin van de jaren 40, het begin van het verzet was of communistisch of streng gereformeerd. Uit die hoek, daar kwam het gros van het verzet. Want er was een drijfveer voor die mensen om het onrecht wat ze zagen, om dat tegen te gaan. Dus religie kan wel degelijk ook een drijfveer zijn voor oorlog die je heel veel innerlijke kracht geeft. Moet niet vergeten, het is niet alleen maar een etiket wat je ergens oplaat. Ja. Het kan ook een vreselijke last zijn omdat jij toevallig Jood bent en je wordt vervolgd. Hè? Maar het kan ook een enorme kracht zijn die een cruciale rol speelt in jouw strijd tegen het kwaad. De principiële strijd tegen het kwaad. En dat maakt religie en oorlog zo'n diffuus onderwerp. En dat gaat ook niet weg. Dat blijft de komende eeuwen blijft dat zo. Zolang machthebbers religie gebruiken voor hun eigen doel, en aan de andere kant mensen religie gebruiken voor een diepe eigen overtuiging te ontwikkelen, blijf je die frictie houden.
Dan, laten we nog even kijken naar volgende week. Mart, jij zei net al, Bachmoed gaat vallen ergens in de komende periode. Waar moeten we op letten in de komende week?
Ja, kijk, eigenlijk is het vallen van Bachmoed voor mij geen thema meer. Maar de symboliek is dat natuurlijk wel. Want Bachmoed heeft zijn functie eigenlijk gehad. We zien geen voorjaarsoffensief van de Russen tot stand komen. Ik denk dat Oekraïne redelijk ver is met de voorbereiding op een offensief. Dus eigenlijk heeft Bachmoed zijn functie gehad. Maar goed, we weten een beetje hoe het werkt. De symboliek van Bachmoed zal ongetwijfeld de komende weken weer de headlines van alle kranten en de media beheersen. Dus dat zal gebeuren. Maar ik blijf toch vooral kijken, wat gebeurt er nou om Bachmoed heen? Wat gebeurt er in Vuhledar? Wat gebeurt er in de Svatovske Kremlinlijn in het noorden? En ik zie nog steeds geen Russisch offensief komen tot nu toe. En dat blijft mij verbazen. Elke dag dat ik het offensief niet zie, verbaast mij dat eigenlijk nog meer. Want dat betekent dat we eigenlijk langzaam maar zeker naar een volgende fase van de oorlog gaan. En dat zie je ook wel, de eerste tekenen daarvan. Je ziet dat Russen zich overal ingraven. Ook in de diepte allemaal opstellingen maken.
Veld is wachten op een Oekraïns
offensief. Wachten op het Oekraïns offensief.
Ja, nou, ik wil ook wel blijven volgen hoe het nu verder gaat tussen de samenwerking tussen de reguliere Russische strijdkrachten en de Wagnergroep. Ja. Want als Bachmoed valt, dan zullen we zien wie de credits krijgt. Of wie de credits neemt. En wat daar de gevolgen van zijn. Dat wil ik zeker blijven volgen.
Mooi. Volgende week gaan we verder. Je luisterde naar Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van en Mart de Kruijf. Wil je hen een vraag stellen? Mail ons dan op veldheren@cortimedia.nl. C-O-R-T-I Media is dat. En vind ons ook op Twitter op @veldheren. Kun je nou geen genoeg krijgen van onze afleveringen, dan is er ook Veldheren extra op vriendvandeshow.nl/veldheren. En daar beantwoorden Peter en Mart nog veel meer van jullie vragen. Deze podcast vind je op Apple en Google Podcasts en in Spotify. Vergeet je niet te abonneren, laat een mooie recensie voor ons achter. En volgende week zijn wij er weer. Tot dan.